Goedemorgen gemeenteleden en gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk Aljum. Mijn naam is Bert Spals en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mag ik u verzoeken op te staan? Afgelopen maandag, 25 juli, is onze zuster Sini van Luitelaarmes overleden, kort nadat ze haar 87e verjaardag mocht beleven. Na de uitvaarddienst in de aula van de Oude Toren is ze al daar gisteren bij haar man begraven. Zuster van Luitelaar, oorspronkelijk afkomstig uit Sliedrecht, is heel lang met hart en ziel lid geweest van onze gemeente. Ze had een opgewekt karakter dat, zoals dominee Vogel gisteren zei, meegedragen werd door een vast geloof en vertrouwen op haar heiland, onze Heer Jezus Christus. Ze stelde zich zeker niet op de voorgrond, maar met haar hartelijkheid nam ze velen voor zich in en ze had in onze gemeente ook vele contacten. Met dankbaarheid denken we ook terug aan de periode dat zij en haar man Frans onze gemeente met grote inzet hebben gediend als kostersechtpaar, hier in de Schootse kerk vanaf het begin tot, ik meen, het overlijden van haar man nu 22 jaar geleden, waarna die taak in feite overgenomen is door haar schoonzoon Henk Strik en haar dochter Ria. Laten we ter nagedachtenis aan Sini zingen met elkaar gezang 118, de verzen 1 en 2... Een lied dat ze zelf heeft uitgekozen. Wil ik nu de verdere mededelingen doen. De voorganger is vandaag dominee van der Dussen. Ook de middagdienst om 17:00 is een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. Uit de Bijbel wordt vanmorgen gelezen Lucas 7, de versen 11 tot 17 en Lucas 20, vers 45 tot 21, vers 4. De collecte is vandaag bestemd voor Pitstop, een christelijk jongerencentrum in Eindhoven. Voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool is er kindernevendienst. De predikant zal aangeven wanneer zij naar hun eigen ruimte kunnen gaan. Na afloop van de dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het schootskwartier. Iedereen is van harte welkom. De bloemen worden vanavond als groet van ons allen bezorgd bij de familie Nijenboer. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. De kaars heb ik al aangestoken als teken van Christus het licht van de wereld. Er is nu een ogenblik stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we gezang 409 in wisselzang. Vers 1, 2 en 5 allen. Vers 3 de vrouwen. Vers 4 de mannen. Dus 3 de vrouwen, 4 de mannen. De andere opgegeven versen allemaal. Dan zingen we nu de opgegeven verzen uit gezang 409.
Namens u spreek ik onze oerbelijdenis uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. We gaan weer in wisselzang zingen. Nu een loflied dat gemaakt is door onze broeder Anton Chardon op een welbekende melodie. Dat is nummer 52 uit de eigen bundel. En dat zingen we als volgt. 1, 2, 5 en 6 allemaal. En dan de tussenliggende coupletten weer. Eerst vrouwen, dan mannen. Dus 1, 2, alle. 3 vrouwen, 4 mannen. 5 en 6 weer allemaal. Oh, en daarna mogen de kinderen meteen al naar de kinderlevendienst. Er is nu een moment van bezinning op de manier waarop we leven. Gaat het goed? Kan het beter? Ik kies daarvoor een vers uit Galaten 6, het eerste. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u die door de geest geleid wordt een zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Gaat dus over hoe ga je met elkaar om als de ander iets niet goed doet. Dan hoef je niet altijd te slikken. Soms help je de ander het meest door er iets van te zeggen. Maar hoe dan? Nou, Paulus zegt met het doel dat hij weer op het rechte pad wordt gebracht. Dat hij weer goed verder kan. En niet al maar verder gaat op wat niet goed is. Nou, dat maakt het al moeilijker om er wat van te zeggen als jij vindt dat die ander echt niet goed bezig is. Maar het geeft tegelijkertijd kleuring aan wat je zegt. Dan breek je hem niet af. Het gaat er niet om dat jij even je irritatie de vrije loop laat. Maar er zit liefde in. En het is wel menens. Er moet wel echt wat gezegd worden. Alleen, Paulus zegt erbij, dan moet je ook zachtmoedig doen. En dat is dus het tegenovergestelde van die woede-explosies die je als mens kunt hebben. Of van het sarcasme dat erin kan zitten. Zachtmoedig. Heeft de meeste kans op succes. Vriendelijk. Mild. Niet te grote mond. En dan, pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Eigenlijk deed de vorige vertaling dat nog wel iets leuker. Doordat hij zei, ziende op uzelf. Terwijl je naar de ander kijkt, kijk je ook naar jezelf. Ja, want balk en splinter, hè. Ik kan ook de fout ingaan. Ziende op uzelf, jij mocht ook eens in verzoeking komen. En dan komt er ineens ook weer een soort evenwicht in. Dan hang je niet de bedweter uit, maar een bescheiden mens. En misschien helpt dat ook wel weer die ander om te denken, oh ja, nou moet ik het echt anders doen. En misschien helpt dat mijzelf, als ik het van iemand te horen krijg, om te weten en mij voor te nemen, anders, beter, nieuwer. We gaan zingen, gezang 107. En nu niet in wisselzang, want dat is maar één couplet. En dat is vers 1. En dat heb ik uitgekozen vanwege de laatste regels. Houd u gereed, voeg u gewillig samen, elkander onderdanig. Elkander onderdanig, dus niet de een hoger dan de ander. En dan ootmoedigheid, uw kleed. Dat is de jas die je draagt. Vers 1, gezang 107. We zijn nu bij het grote middenstuk van deze dienst. De lezing van de evangelie, de preek, de liederen daaromheen. Laten we daarvoor bidden. Heere God, we komen ervoor om ons verdriet te delen en onze dankbaarheid in deze dienst. We komen ervoor om u toe te zingen met de lofliederen die u toekomen. We komen ervoor om elkaar te ontmoeten in die bonte veelheid waarin we hier zijn. Vanuit twee gemeentes en gasten ook nog. En dan met al die verschillende dingen die we hebben meegemaakt. En dan al die verschillende soorten mensen. We bidden u dat dat ook lukt. Dat we straks naar huis gaan en dat we dan allemaal in elk geval wel iemand hebben ontmoet. En dat dat fijn was. En we komen hier zeker ook om te luisteren naar het evangelie. Wilt u ons geven dat dat krachtig en helder en inspirerend en aansprekend klinkt door de kracht van uw geest. Dat het ons raakt en dat we een open hart hebben om er naar te luisteren en om ons erdoor te laten vernieuwen en troosten en bemoedigen en helpen. In Jezus' naam. Amen. Ik preek over de geschiedenis van, zoals dat vroeger genoemd wordt, het penningske der weduwe. Bert Kotterink gaat het voorlezen en dan klinkt het ietsje anders.
We beginnen bij Lucas 7, vers 11. Niet lang daarna ging Jezus naar de stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van de weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar, weeklaag niet meer. En hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers waren blijven staan, en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd. En het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. We gaan verder met Lucas 20, vers 45. Terwijl de menigte luisterde, zei hij tegen zijn leerlingen, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. En toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun gift in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide. En hij zei, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.
Het lied dat we nu gaan zingen sluit aan bij de kritiek van Jezus op de schriftgeleerden. Bert las dat net voor. Ze verslinden de huizen van de weduwe. In Psalm 94 staan een aantal coupletten van grote verontwaardiging over zulk onrecht, over zulk wangedrag, over zoveel liefdeloosheid, met een roep aan God om er wat aan te doen. Even heftig als de kritiek van Jezus is dat lied, Psalm 94. En daarvan zingen we nu vers 2, 3 en 4. Vanuit dit verhaal wil ik jullie en u aanmoedigen om totaal en radicaal te vertrouwen op God. Want dat die mevrouw, die hier aangeduid wordt als een behoeftige weduwe, 2 muntjes in de offerkist werpt, dat zegt heel veel over een levenshouding van vertrouwen. Het lijkt niks. De diakenen zijn na afloop buitengewoon teleurgesteld. Er worden hier centen in de zak geworpen. Maar Jezus zegt, het is ontzettend veel. Want anderen geven van hun overvloed, trekken hun portemonnee, voelen niet dat er 20 euro uitverdwijnt, maar zij geeft in die 2 muntjes alles wat ze heeft, haar geld dat ze nodig heeft voor haar levensonderhoud. De maatschappelijke positie van weduwe toen en die van nu is niet te vergelijken. Het emotionele is hetzelfde gebleven. Het verdriet voor een vrouw om haar man te verliezen, of omgekeerd voor een man zijn vrouw te verliezen, is nu even diep als toen. Maar maatschappelijk gesproken is er geweldig veel veranderd. Toen waren de weduwen buitengewoon kwetsbaar, maatschappelijk gesproken. Deze weduwe is, zoals de meesten toen, straatarm. Ze heeft niet meer dan 2 muntjes. En dat doet ze in de offerkist. Ik breng dat over op onze verhoudingen. Deze mevrouw geeft niet het geld dat ze anders zou uitgeven voor kaartjes voor de dierentuin, voor de kleinkinderen. Deze mevrouw zou morgen naar het goed gaan, tweedehands goederenwinkel, om schoenen te kopen. En het geld daarvoor doet ze nu in de collecte. Ze wacht met angst en beven de energierekening af. Evengoed gireert ze voor Afrika. En hoe moet dat dan met die schoenen, met de energierekening? Vertrouwen. Een totaal, een radicaal vertrouwen. De Heer zorgt voor mij. Deze weduwe brengt, zonder een woord te zeggen, in praktijk wat Jezus eerder heeft aanbevolen als levenshouding. Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, en niet over je lichaam en wat je zult aantrekken. Kijk naar de bloemen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden? Daar rekent ze op. En zo geeft ze alles wat ze heeft aan hem. Heer, voor u. Nu sta ik helemaal met lege handen. Kom ze maar vullen. En daar is de Heer zeer ingenomen mee. Jezus wordt er blij en vrolijk van. Heb je het gezien, zegt hij. Heb je het gezien? En nu is dus de vraag of Jezus straks net zo blij wordt met ons. Gaan jullie dit ook redden? Het geld dat je gereserveerd had voor een nieuwe smartphone in zijn geheel overmaken voor jullie vrienden die ergens in een missionair project bezig zijn en op een houtje bijten? Gaat het u lukken? Het geld dat u hebt bij elkaar gelegd omdat er een hele leuke laptop in de aanbieding is, in zijn geheel gireren voor Afrika? Zal Jezus straks net zo ingenomen op ons wijzen en zeggen: zij hadden vertrouwen. Zij hadden mijn vader lief. Nu is de grote vraag: gaat ze het redden, de weduwe? En worden die lege handen gevuld? Pakt dit goed uit, want het is natuurlijk een risico dat je neemt, zoals echt christelijk geloof in zijn essentie risico's met zich meebrengt. Je moet het wagen. Wie niet waagt, die niet wint. Vertrouwen is niet voor mensen die niet durven. Lucas zegt: ja, dit pakt echt goed uit. Want Lucas is de enige evangelist die een groot aantal verhalen over weduwen en hoe God met ze omgaat bij elkaar gesprokkeld heeft. Dit verhaal van de weduwe met haar 2 muntjes staat ook bij Marcus, niet bij Matthäus en bij Johannes. Maar als je het gaat scannen, dan zou je zien dat er in Lucas veel meer verhalen over weduwen voorkomen. En dat komt doordat Lucas zo ontzettend onder de indruk daarvan is dat God voor arme mensen, voor kwetsbare mensen, voor maatschappelijk broze mensen zoveel wil betekenen. loop ze kort langs. Het eerste verhaal is Anna in de tempel, weduwe. 84 jaar oud of 84 jaar weduwe. En ze is haar hele leven in de tempel. En dat betekent, bijbels gesproken, dat ze haar hele leven veiligheid zoekt bij God. Deze weduwe is een van de eerste die iets over Jezus zal zeggen. Een tweede, Lucas 4. Daar gaat het over dat Jezus de geschiedenis van de weduwe van Sarfat, Sarepta, in herinnering roept. Weet iemand dat uit het hoofd? Hou even. Sarfat, de weduwe van Sarfat, welk bijbelverhaal dat is? Elia. Ja, die vrouw alweer, hè? Het kruikje van de weduwe, ze had een klein flesje olie en Elia zegt, geef het mij maar. En ze zegt, ja ben je gek, dit is het laatste wat ik heb. Geef het mij maar, zegt Elia, en de Heer zal voor je zorgen. En ze doet het. En hij zorgt voor haar. En dat verhaal haalt Jezus op. En alleen Lucas zet het in zijn evangelie. En dan komt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Kan iemand dat plaatsen? Lucas 18, het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Een van de meest wonderlijke en aparte gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Nee? Harder. Ze blijft maar vragen en de rechter zegt, hier kan ik me niet aan onttrekken, straks komt ze me nog in het gezicht slaan. Een weduwe die zo ontzettend veel hulp nodig heeft en die de kracht heeft om een beroep op de rechter te doen. En ze zegt, en je moet me helpen. En ze wordt geholpen. En dan het verhaal dat Bert Kotterink heeft voorgelezen. Dat wij kennen, al die bijbelverhalen hebben namen. Hè? Het penningske, daar weten we de jongeling te na in. Maar vanuit dit perspectief kijk je er ineens anders tegenaan. Daar loopt een weduwe en die begraaft haar enige zoon. En dat is ook niet alleen weer een pijloos verdriet, maar het is maatschappelijk een ramp. En Jezus ziet het. Ook als maar weer dat zien, hè, Psalm 94, dacht je dat God het niet zag? En Jezus ziet daar die weduwe die stukjes, die muntstukjes in de offerkist doet en hij ziet het. En bijna in ziet hij die weduwe. En het grijpt hem aan. En hij helpt. Nou, met al die verhalen wil Lucas duidelijk maken dat dit iets belooft. Dat Jezus het ziet en opmerkt dat die weduwe met haar muntstukjes zo'n totaal en radicaal vertrouwen op God heeft. Dat wordt opgemerkt door God. En als God iets opmerkt, doet hij dat niet als toeschouwer, maar als betrokkenen. En komt hij in beweging. Altijd. God is geen werkeloze God die wat op afstand toeziet. God is zeer betrokken. God ziet dat de weduwe dat doet, zegt de vertaling. Maar, alweer, hier is de vorige vertaling ietsje scherper, ietsje mooier. Daar staat, hij zag een behoeftige weduwe twee koperstukjes in de offerkist werpen. En dan is het niet enkel de daad die hij ziet, maar dan is het de mens die hij ziet. Hij ziet niet handen, hij ziet een vrouw. Hij ziet een gezicht. Hij ziet een gestalte. En in die gestalte leest hij haar levensverhaal af. En in die daad leest hij haar vertrouwen af. En ziet hij op dat moment hoe moeilijk de weg is die ze gaat. En dat belooft wat, zegt Lucas. Wetende de plaats van die kwetsbare weduwe in zijn evangelie. Wil dat goed doorhebben, mensen. God ziet ons. En dat is niet een bedreigend zien in de eerste plaats. Zo van, oh jee, hij houdt me in de gaten. Nee, het is in de eerste plaats dat warme zien. Dat hij jou ziet in je bezig zijn met wat je in je hart hebt zitten. Met de weg die je gaat. Met het geweldige plezier dat je maakt. Met het pijnloze verdriet dat je overvalt. Enzovoort. Hij ziet je. En hij ziet je vertrouwen. Als je dat hebt. En heb het dus. Want hij ziet het. Echt. En dan is er nog dat stukje, dat had ik nog niet genoemd, over Lucas en zijn weduwe, dat direct vooraf gaat aan dit gedeelte. En dat Bert ook net heeft voorgelezen en waarvan ik al zei, dat komt ook in Psalm 94 naar voren, dat er zo schandalig met weduwe, met maatschappelijk kwetsbare mensen wordt omgegaan in Israël. In Psalm 94 zijn het goddelozen, schurken, geboeften. Criminelen, absoluut onverantwoorde figuren. En in Lucas 20 zijn het de schriftgeleerden. En dat is chockerend, want de schriftgeleerden, dat zijn dus de dominees en de priesters en de bisschoppen van nu. En zij worden door Jezus in feite hier in één lijn gezet met de goddelozen. Want daar is het Oude Testament vol van. Het is goddeloos om de weduwe een poot uit te draaien. En jullie doen het, zegt Jezus, schriftgeleerden. Het is ongehoord, maar jullie doen het. Wij moeten ons dat vermoedelijk zo voorstellen. De schriftgeleerden hadden ook een juridische functie. Rechtsgeleerden waren het. En je kon ook bij hen terecht als je rechten geschonden waren. En dan konden ze advies geven en ook voor je opkomen. Een soort advocaten. Een soort Bram Moskowitz figuur. Maar de schriftgeleerden zeggen, ja, dat willen wij zeker doen. Daar hebben wij voor geleerd en dat kunnen we. En daar zijn we ook toe aangesteld door God. Maar het kost natuurlijk wel wat. Want wij moeten ook brood op de plank. En het resultaat was dat de weduwe zich blauw betaalde. En Jezus durft er wat van te zeggen. Zegt, jullie verslinden hun huizen. Jullie maken ze nog armer dan zal zijn. Hoe durven jullie? Dat moet je niet zeggen tegen de autoriteiten. Want die worden hels. De schriftgeleerden zijn hels geworden. Op vele plaatsen in het Leidensevangelie staat het. De schriftgeleerden en de fariseeën kwamen tot een slotsom. Hij moet uitgeschakeld worden. En dat heeft Jezus onder andere aan dit soort acties te danken. Dit vergeven ze hem nooit. En hier zit dus een buitengewoon duidelijke keuze in van Jezus. Voor de weduwe, tegen de autoriteiten. En hij riskeert zijn leven en hij weet het en hij doet het bewust. Dit draagt bij tot zijn kruisschip. En dat heeft hij geweten. En dat heeft hij gewild. Want daarvoor is hij gekomen. Om mensen te redden en zich over hen te ontfermen. En dat maakt het zo diep, dat Jezus die weduwe ziet. In die ene flits, dat haar handen die muntjes in de offerkist doen, ziet hij het voor zich. En denkt hij, oh, als die straks juridisch advies nodig heeft, hoe moet dit? Oh, wat erg. Dat zien van Jezus betekent dat het verdriet van de weduwe en de zorg van de weduwe zijn zorg en zijn verdriet wordt. En hier, op dit moment, bevestigt hij zijn keuze om te gaan sterven. Zijn leven ondergeschikt aan het leven van deze vrouw. En dat is vooral waarom Lucas het zeker weet. Dit komt goed. Een mens vertrouwt niet voor niks op God. Het is een risico. Je moet durven. Het wordt heel spannend. Durf ik heel mijn leven in handen te leggen van de Heer? Maar het is zo de moeite waard. Want Hij ziet het. En zijn hart wordt geraakt. En zijn keuze om zijn leven in te zetten voor jullie wordt bevestigd. Vertrouw op de Heer. Hij gaat het voor jullie maken. Amen. We gaan nog een psalm zingen. En nu niet met een aanklacht tegen het geweld dat tegen de kwetsbaren wordt gebruikt, maar met een lofprijzing op God die voor ze zorgt. Dat is psalm 146. We zingen alle 5 coupletten. En dat zijn er toch wel weer wat veel om ook allemaal mee te zingen. Dus wisselzang nu met een ander ritme. We zingen nu het 2e vers. Niet gezamenlijk, maar dat wordt alleen door de vrouwen gezongen. En het 4e vers wordt door de mannen gezongen. En dan blijven 1, 3, 5 over. Dat zingen we allemaal. Psalm 146. U mag wat in de collectezak doen. Voor pitstop. We willen nu elkaar en de wereld dienen in onze voorbeden en God danken voor wat hij ons schenkt. Ik noem een flink aantal namen. Eerst nog een keer die van Henk en Ria Strik en andere familie van mevrouw van Luitelaar die gisteren begraven is. Wij zullen voor hem bidden. De bloemen, is gezegd, gaan naar broeder en zuster Nijenboer, dat is niet zomaar. Ze waren 50 jaar getrouwd. We hebben het er niet met hen zelf over gehad of we hun naam ook zullen noemen in de voorbeden. Maar we dachten dat ze dat vast goed zullen vinden. Omdat we echt blij zijn en verwonderd 50 jaar lief en leed gedeeld en de trouw mogen houden. Ik kan een naam die ik heb opgeschreven niet lezen, maar dat komt goed. Denk ik. Ja, ik zie het al. Er is nog iemand overleden die in christelijke gereformeerde kring bekend is. Geen gemeentelid, maar wel een trouwe bezoeker van de vriendendiensten. En dat is de heer Charles Verbeek. En hij is 65 jaar geworden. En het is goed om te bidden voor zijn nabestaanden. En dan kan ik meedelen dat in Nederlands gereformeerde kring twee mensen uit het ziekenhuis zijn gekomen. Dat zijn zuster Ria de Ruiter en broeder Cor Mulder, allebei deze week thuisgekomen. We zullen hen opdragen in hun verdere weg. We bidden voor Pitstop. Als het over kwetsbare mensen gaat, moet je daar zeker ook een groep jongeren bij rekenen. Het is buitengewoon bemoedigend dat er een club is als Pitstop die zich voor jongeren, ook voor die jongeren, inzet. De regering maakt in het kader van het beleid van bezuinigingen duidelijke keuzes. En heel veel hulpverleners maken zich ernstige zorgen over de uitwerking die dat heeft voor de meest kwetsbaren. En laten wij daar ook voor bidden. En uiteraard denken wij in deze dienst aan de mensen, de tallozen in Oost-Afrika. Hongersnood. Ik wil voorgaan in gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons ziet met de ogen van Jezus. En dat we daar veel goeds van te verwachten hebben. En wij danken u intens dat uw lieve Zoon zo zonder enig misverstand op te roepen ervoor gekozen heeft om er te zijn voor ons mensen. En daarvoor zijn eigen leven heeft gegeven. Wij danken u dat u zo in Christus voor ons bent. En help ons erop te vertrouwen dat er dan ook niemand meer die tegen ons is, ons leven teniet kan doen. Helpt u ons voluit te vertrouwen op u. Helpt u ons om Jezus Christus te eren door zijn inzet voor ons serieus te nemen en erin te geloven. En help ons om moedige stappen te zetten. En ons niet te laten remmen om ons vertrouwen op u te stellen. Help ons om als gemeente elkaar daarin bij te staan. En om elkaar te oefenen in dat geloof. Wij willen u danken voor 50-jarig huwelijksjubileum van broeder en zuster Nijenboer. U zijt de eer en de lof gebracht. Wilt u met hen gaan in hun ouderdom op hun verdere weg? We hebben aan u afgestaan, zuster Luitelaar. Tientallen jaren weduwe. En wat een bemoedigend getuigenis hoorden wij daar straks in wat Bertus Pals over haar kon vertellen namens de kerkenraad. Wij danken u dat zij in hoop en verwachting is gestorven. En nu bidden wij u voor haar kinderen en allen die haar echt missen en treuren. En haar heen gaan als een persoonlijk verlies ervaren. Wilt u hen troosten en nabij zijn. En dat bidden we ook voor de nabestaanden van Charles Verbeek. Die we niet heel intens hebben gekend. Maar wel als een vriend in de vriendendiensten. Heer, ontferm u over de zijne. Wees u met Cor Mulder en Ria de Ruiter nu weer thuis aan het opkrabbelen. Wilt u met hen gaan en dragen en nieuwe krachten schenken. Wij danken u voor het werk van Pitstop. We bidden u of u het wilt zegenen. Of u voortgang wilt geven. Zodat al die jongeren die Pitstop leren kennen en daar komen, dat die daarin iets merken van werkelijk omzien, werkelijke belangstelling, werkelijke zorg. Iets merken van uw ogen. We bidden u voor ons land, waarin zoveel te doen is, ook zoveel onrust gaande is, als gevolg van ook de noodzaak om de broekriem aan te trekken. Heer, wilt u waar beleid wordt gemaakt en waar de consequenties van het beleid ook op de werkvloer terechtkomen, wilt u daar toch barmhartigheid geven? Ware zorg voor mensen die het niet kunnen hun eigen broek ophouden. En wilt u alstublieft ons helpen om in ons land niet in een al maar verdergaande sfeer van verruwing en verharding terecht te komen, maar dat er tegenbewegingen zijn van zorgzaamheid, van beschaving, van liefde. En wij dragen aan u op de onuitsprekelijke nood in Oost-Afrika. We zien het machteloos aan. We danken u dat er hulpverleners zijn, kerken, die daar zich tot het uiterste inzetten. Ploegen van de Verenigde Naties. We bidden u, wilt u het zegenen? Alsjeblieft. En wilt u, als er een geldstroom op gang komt van hier naar daar, daarin uw barmhartigheid leggen. En alsjeblieft toch ook in die geteisterde landen nieuwe leiders schenken, integere politici, mensen die het niet om zichzelf te doen is, maar om de mensen. Heer, wij bidden u om uw koninkrijk. Dat de boze en alle goddeloosheid ten onder gaan. En dat u in Christus alles zult zijn in allen. We verlangen ernaar en smeken erom. Naar uw belofte. In Jezus' naam. Amen. We verwachten de kinderen terug. Ja, daar zijn ze. En als ze allemaal hun plekje weer hebben, dan zingen we ons laatste lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. En dat is couplet 1 van lied 158 uit de eigen bundel. ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.